Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Media.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door BadCity.nl.
Als iemand jou een klap geeft, ik zeg altijd tegen mijn jongens, als je problemen krijgt, vermijd het gevecht. Probeer desnoods weg te lopen. Ja. Maar word je gedwongen, lever dan een goed stuk werk. Ja, als jij in elkaar geslagen wordt door een gozer, dan moet je terugslaan.
Ja.
Begrijp je?
Ja.
En die filosofie, en dat zat er heel goed in bij de boys.
In de sportwereld heb je van die mensen die het anders doen. Die de status quo uitdagen en grenzen verleggen. Die zo sterk geloven in hun eigen idee dat de rest niet anders kan dan uiteindelijk meedoen. Ze hebben hiermee hun sport blijvend veranderd. Maar werden ze in eerste instantie voor gek versleten of werden hun ideeën meteen omarmd? Ik ben Thijs Zeeman en samen met mijn broer Marijn ga ik in gesprek met Game Changers. Ja, Marijn. Ja. Zijn we weer. Nieuwe aflevering. Ja. En een hele bijzondere sport die we nu gaan behandelen. Laten we het even de overkoepelende titel maar zeggen. Kickboksen.
Ja.
Onze gast gaat ons waarschijnlijk straks meteen hierop verbeteren. Maar laten we voor de luisteraar maar even kickboksen zeggen. Mm-hmm. Ooit gekickbokst?
Nee. En eigenlijk net even in het voorgesprek ook al even benoemd dat... Ja, dat eigenlijk het leuke is, vind ik tot nu toe, van wat wij aan het doen zijn. Even eigen promotie. Dat we best divers zijn eigenlijk in sporten. Ook sporten de revue passeren waar we wat minder verstand van hebben. Mm-hmm. Maar misschien wel, laten we voor de luisteraar. Maar vandaag is ook echt zo'n verhaal. We hebben een van de grondleggers van het kickboksen in Nederland. Ik speak heel even... een eigen vechtstijl ontwikkeld genaamd Shakuriki. De voorloper van het huidige kickboksen. Grote kickboksers hebben bij hem getraind. Badr Hari, Peter Aarts en Hesti Gerkes, zeg ik het dan goed. Meerdere vechtsportbonden opgericht, waaronder Nederlandse Kickboxingbond. Al 80 jaar, we vielen allebei van ons stoel. Absoluut, zou ik meteen voor tekenen. Maar ik weet nu al dat het niet lukt om zo fit te zijn. Daar ben ik al heel erg benieuwd naar. Hoe dan? Hè? Want daar zit natuurlijk ook een heel verhaal bij. We hebben net ook in het voorgesprekje, ook al mogen we niet vergeten... het verhaal wat je net vertelde over seminars geven in de favelas van Rio de Janeiro. Daar gaan we ook over hebben, want dat is was al zeer, zeer, zeer boeiend. Maar ook beheerste onze gast een heel arsenaal aan wapens. en daar heeft hij een aantal van meegenomen.
Maar laten we eerst even heel duidelijk zeggen wie hier te gast is. Tom Haring, welkom.
Dankjewel.
Dit is een lange introductie, maar dat verdien je ook.
Ja, is leuk toch?
Ja, want stiekem is Nederland eigenlijk een van de toonaangevende landen in het kickboksen geworden.
Klopt.
En dat komt door jou?
Nou, mede.
Ja, toch?
Ja, ik heb veel jongens getraind. Ik was wel de eerste, want ik begon in 1972 met... Shakuriki. En dat was eigenlijk doordat ik een frustratie had. Ik deed ervoor karate. Karate Kyokushinkai. Dat is een van de hardere stijlen van Japanse karate. Mm-hmm. En toen was ik uitgenodigd in Groningen met een toernooi. Het was een zwarte banden toernooi. Maar het leuke was, in die tijd, ik zat er nog niet zo lang op. Ik was een oranje band, maar er was een zwarte banden ziek. En toen zei mijn leraar, mijn sensei, Jan Stapper... de goede man is helaas ook al dood. En die zei toen, Tom, jij kan knokken. We hebben nog een zwarte band, wil jij mee? Ik zei, graag, ik vond het een eer. En ik ging mee en toen stonden we in Groningen... tegen 5 Groningse jongens, wij 5 Amsterdamse jongens. En toen in mijn partij stond ik tegen een lange Groninger... en toen werd ik gedisqualificeerd omdat ik sloeg te hard op zijn hoofd. Dat okay. mocht niet. Ja. Trappen mocht je wel. Je mocht keihard trappen. Vooral de low kicks waren erg bekend bij het Kyokushinkai. En stoten moest je toucheren naar het hoofd. Op het lichaam mocht het wel raken, maar het hoofd moest je stoppen. Maar omdat ik ook een boksachtergrond had, sloeg ik iets te ver door. En toen werd ik meteen gedisqualificeerd.
Wat het Kyokushinkai, zeg ik het
Kyokushinkai.
Dat is een vorm van karate.
Dat is een vorm van karate van Masatatsu Oyama. Heel ja. bekend. Was ook John Blumming die dat beoefende, die stijl. En nou ja, dat was echt spectaculair in die tijd. Dat was ook de hardste vechtsport die je een beetje had in die periode. Maar omdat ik dus gedisqualificeerd werd, reed ik naar huis met de auto. Ik denk, ja, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Nee. Ik heb gejudo'd van mijn 8e jaar af. Ik heb gebokst, ik heb karate gedaan. En dan word ik gedisqualificeerd met een vechtsport. En toen dacht ik, hé, ik ga dat veranderen. Ik wil dus eigenlijk mijn karate wil ik met boksen gaan combineren. Okay. En dat was in de jaren 1970. En daar ben ik toen aan gaan werken.
Dus dat is eigenlijk nou ja, voor jou de eerste stap in het kickboksen. Laten we voor de luisteraars, ik denk dat er heel veel vechtsporters gaan luisteren. Die hebben helemaal ja. geen introductie van jou nodig.
Nee.
Maar laten we het wel even kort doen, Tom. Want zoals je al zei, van je ging op jonge leeftijd judoën. Maar nou ja, karate en boksen waren ook sporten waar je zeer in geïnteresseerd was. Tijdens je militaire dienst begon je ook met boksen op wedstrijdniveau. Ja. Maar goed, Tom Haring zou Tom Haring niet zijn. En daar bleef het niet bij, want je ging je dus, nou ja, jouw interesse, wat je nu al meteen merkt, ging zich uitbreiden. En want je leerde jiu-jitsu bij de politie van Tokio ja. in Japan. Je leerde Chinese kempo in Taiwan en het Muay Thai
in Thailand.
In Thailand, ja. uiteraard. Ja. Ja. En in 1972 opende je dus je sportschool Shakuriki. Hè? Ja. Iedereen kent het wel, dus wereldberoemd. Wat betekent het eigenlijk?
Ontleende kracht. Dus mijn filosofie was, je moet dus dingen doen die een ander niet kon doen. Dus dat was door trainingen, hè, door jezelf eigenlijk te geestelen, te trainen, om dingen te kunnen bereiken die voor eigenlijk een normaal mens onmogelijk waren. Okay. En met die achtergrond, ook het Zazen, een soort filosofie zat er aan vast, om dan toch dingen te bereiken en op wedstrijdniveau natuurlijk, om te gaan winnen. Want okay. zo simpel was het gewoon.
Wat die naam zegt eigenlijk ook al meteen iets over jouw filosofie.
Juist. Chakuriki. En het hele leuke is, als je eens goed kijkt, en dat wist ik echt niet, na 3 jaar zei eigenlijk een leerling dat tegen mij. Hij zegt, Sen, weet u dat Haring Chakuriki is? Kijk maar naar de letters. Je moet 1 letter omdraaien, dan kun je met Chakuriki mijn naam schrijven. Dus het lijkt wel een beetje mysterieus, het is wel.
Kijk, we denken dat we het hier over vechtsport gaan hebben, Marijn, maar we gaan het hier gewoon over de Sixth Sense hebben.
Dat is Zazen.
Ja. In 1976 richt je de NKBB op en je trainde grote namen, zoals Marijn het al zei, in het kickboksen. En in 2016 bracht je een boek uit genaamd The Godfather of Muay Thai in the West. Ja, dat is...
Dat boek dat was door Julian Poeg, maar daarvoor had ik al andere boeken gemaakt, hoor. Ik had Shakuriki, de ontleende kracht, heb ik toen voor mijn leerlingen gemaakt. En dat moest ik toen helemaal zelf bekostigen. Ook zie je de wedstrijden in Thailand. En eigenlijk was dat een beetje een leerboek voor mijn leerlingen.
Ja.
Dus dat was een heel mooi boek. En daar hebben we er toen 10.000 van laten drukken. Inmiddels zijn ze al allemaal op, natuurlijk. Maar dat was mijn eerste boek. Toen heb ik nog een Muay Thai boek gemaakt. Mm-hmm. Muay Thai. En omdat ik een bond opricht, je had toen geen reglementen. En je moest natuurlijk, als je jury en scheidsrechters had, die moesten weten hoe ze de wedstrijden moesten leiden. En toen heb ik dat gele boekje, Muay Thai Thai Boxing, heb ik eigenlijk, daar staan alle reglementen in, die dus met de wedstrijden geoorloofd en niet geoorloofd zijn.
Maar die heb jij zelf bedacht?
Die heb ik toen zelf gemaakt, ja.
Dus in eerste instantie was het gewoon een vechten zonder regels, Marijn?
Juist, ja. In het begin wel.
Een soort MMA, kooivechten.
Nou, ik zal je zeggen, we hebben een keer wedstrijden georganiseerd in Paradiso met een vriend van mij, Chris Dolman. Ja. Een bekende worstelaar. En daar gingen wij het eerste free fight, wat nu het MMA is, in Amerika, de UFC. En daar organiseerden wij wedstrijden in Paradiso. Moesten we een paar honderd mensen naar huis sturen. Zo druk, die stonden voor de deur, kregen geen kaartje meer. En daar vochten we eigenlijk zonder regels de eerste allround wedstrijden.
En deed je zelf ook?
Nee, want ik was al te oud. Ik had mijn leerlingen. Ik had vijf jongens vechten van mij. En die wonnen ook alles. Hè? Deden worstelaars mee. Deden boksers mee. Deden andere vechtsporters mee. En dan hadden we vijf jongens. En alle vijf wonnen we daar. En de dag daarna moesten we bij bijzondere wetten komen. Bij de politie van bijzondere wetten. Die ging erover. En het was schandalig wat we deden. Het werd ook meteen verboden. En toen had ik nog een radio-uitzending met Erika Terpstra. Die was toen minister van Sport of zo. Ja. En die zei, walgelijk wat jullie deden. Want er stond in het parool een grote foto van een van onze vechters. Die was helemaal bebloed. Maar ja, als je een handdoek door zijn gezicht was het weer weg. Maar die zei, walgelijk wat jullie doen. Maar dat is,
maar
nu
dat
de...
is, maar dat is eigenlijk, hè, als je kijkt al de rode draad van het kickboks en vechtsport in Nederland. Is dat mensen vinden het spannend. Mensen vinden het leuk. Maar vanuit de politiek is het eigenlijk altijd...
Not done, en vinden
het eng. En het is vermengd met criminaliteit. Ja.
Nou, dat komt ook natuurlijk. Kijk, toen ik begon, dat is ook met judo en ook met karate geweest. Als je begint, dan krijg je altijd meer de straatjeugd. Hè? Een beetje sensatie. Als je nu kijkt in de kickboxscholen, lopen heel veel academicus in de ronde. Mm-hmm. Ik bedoel, ik heb mijn vrouw ook leren kennen. Die studeerde toen economie op de universiteit. Als ze de proper duizen gehad, was 18 jaar. Dat was een heel keurig net meisje. Maar toen zij daar kwam, toen stonden wij te kijken. Ik had heel veel meiden trainen, maar kampertjes, allemaal van de straat. Dus zij sprak heel netjes. Dus dat was al een heel ander type.
Ja, want jouw vrouw is Marjan Olvers, ik denk voor mensen in de sportwereld wel heel erg bekend. Want zij, eigenlijk als er ergens stront aan de knikker is... rondom grensoverschrijdend gedrag bijvoorbeeld.
Ja. Ik heb één vraag, Tom. Want je zegt van, we deden dus eigenlijk, gingen vechten zonder regels. Maar was er wel nog iets van... dat het in de geest van iets zou moeten zijn.
Tuurlijk, kijk, je mag niet bijten. Je mocht niet in de ogen steken. Je mocht niet op zijn ballen trappen. Maar daar was het. Je mocht dus judo, je mocht boksen, je mocht werpen. Je mocht verwurgingen aanzetten tot de tegenstander opgaf.
Ja.
En dat was zo geweldig. Maar dat is nu dus UFC. Kijk maar, dat is zo populair. Hè, die mensen verdienen ook goud geld. Ook de vechters daar, die kunnen daar echt goede boter aan mee verdienen. En wij waren echt de voorloper, Chris en ik. Maar dat mocht toen niet meer van bijzondere wetten, helaas.
En voor mij dan echt als een leek. Hè? Maar als je zegt, nou, dat was dan dus in de geest. Maar hoe moet ik dat dan zien? Was er dan ook wel, laten we zeggen, sportmanship onderling? Hè? Dus na de wedstrijden dat het dan ook klaar was? Juist heel erg.
Ja, als je met voetballen een trap van achteren krijgt en je gaat op de grond en gillend van de pijn, dan zie je zelden dat ze elkaar omhelzen.
Ja.
Maar als wij een partij hebben gevochten met elkaar, dan als de gong gaat en het is afgelopen, dan omhels je elkaar. Wat een pak slaag je elkaar ook hebt gegeven.
Ja.
Dus die sportmanship, maar dat wordt ook geleerd op de sportscholen.
Ja.
En voor een leek, jongens gaan in de ring, het is niet dat je iemand neerzet tegen iemand die niet kan vechten. Het zijn wel twee jongens die allebei getraind zijn. Mm-hmm. Dat vergeten mensen wel. Ja, ja. En je accepteert het allebei. Je hebt ongeveer wel het zeg maar gewichtsniveau. Je kijkt ook naar hoeveel wedstrijden ze hebben gevochten. Dus je probeert het wel een eerlijke matchmaking te maken.
Ja, maar dat is goed dat je dat dan even... Ja. Daar is deze podcast ook voor. Want dat zijn goed dat je het uitlegt.
En wat is, als we even inderdaad even het verhaal even aan het begin neerzetten. Tom Haring is voor veel mensen natuurlijk inderdaad het gezicht van het Nederlandse kickboksen. Maar jij zit hier natuurlijk omdat je de coach en trainer bent van, noem ze allemaal maar op in Nederland. Hesti Gerges, Badr Hari, Peter Aerts, alle grote der aarde. Wie is Tom Haring de coach?
Nou, het leuke, ik wil nog even inhaken op je noemt nu naam. En dat zijn alle drie zijn dat zwaargewichten. Maar wat mensen niet weten, er zijn heel veel kampioenen uit Nederland... zijn in andere gewichtklasses, hè? Dus net als bij het boksen, je hebt 12 gewichtklasses. Je hebt van lichtgewicht, bantamgewicht, weltergewicht. Wij hadden heel veel kampioenen, mag wel noemen Ballantini. Een Raymond Dekker, die in Thailand ook niet over straat kon lopen. Is van een andere school dan, maar was een geweldige vechter. Ik had Tekking Donmez, een Turks jongetje, die kwam op zijn vierde jaar bij me. Die sprak nog niet eens Nederlands. Die vocht in Hongkong tegen de top van Thailand. Geweldige partijen. Heb nooit iemand het van gehoord. Nee. Kijk, die jongens zijn...
En waarom vind je het belangrijk om te zeggen? Want is het is voor ons even een aanzet voor de luisteraars weten. Ja. Want je haalt het meteen wel aan. Wat zegt dat over jou? Dat je het meteen belangrijk vindt?
Omdat ik vind dat die jongens ook hun eer mogen hebben. Kijk, natuurlijk een Peter Aerts, een Badr Hari, een Rico Froeven. Dat zijn jongens die constant genoemd worden. Maar deze sport is ook mede groot gemaakt gemaakt door onze andere gewichtklasses, mm-hmm. waar je bijna nooit wat van hoort, maar die ontzettend harde partijen hebben moeten draaien all over de wereld.
Nou, dat is gezegd en dat is ook belangrijk dat je het zegt. Heel even voor mij aan het begin, want je zegt inderdaad, nou, wat was het, waar in 72 begon je met
Shakur? 72 begon je met
lesgeven. Wat was dan, hè? Want jij hebt daar een bepaald idee bij. Je dacht, en je kwam in aanraking met die sport. Wat was het landschap toen in Nederland rondom het
onbekend niet, want ze deden geen kickboksen. We noemden het ook toen geen kickboksen. Ze noemden het meer free fight. En dat moet ik ook nog even noemen. Er was een man in Den Haag. Dat was Charles Dumignet. Dat was een artiest, maar die deed wushu. Een soort kung fu stijl. En die was de eerste die eigenlijk zei, hey, we hebben zoveel verschillende vechtsporten met petyang silat, Indonesisch, taekwondo, karate, kempo. En dat was de eerste man die dacht, hey, laat ik al die vechtsporten eens tegen elkaar opzetten, wie nou de sterkste vechtsport heeft. En die kwam ook met mijn aanraking, toen had ik net Shakuriki, en die organiseerde in het Amicitiehuis in Den Haag toen de eerste wedstrijden. En daar werden eigenlijk de allereerste kickbokswedstrijden zonder handschoenen. Waren hele kleine puntjes hadden we aan. Okay. Dus het was bikkelhard. Ook nog niet in een ring, dat was op een mat. En daar werden de eerste wedstrijden gehouden. En omdat eigenlijk Shakuriki daar alles won. Hè, we hebben toen echt daar verschrikkelijk huis gehouden. En omdat we daar wonnen, kregen we steeds meer naam. En toen gingen er ook steeds meer sportscholen een beetje proberen die richting op te gaan. Toen was het in Berlijn, hebben we eens een keer wedstrijden gehad tegen Amerikanen. Hebben we ook alles gewonnen. En toen werden we uitgenodigd naar Thailand. Dat was in 76. En toen kwam ik voor het eerst in aanraking met Muay Thai. En daar ging ik met 5 kampioenen naartoe. Dat waren de beste vechters van, zeg maar, van Europa. En toen hebben we een pak slagen gekregen daar.
En wat was je toen?
Verschrikkelijk. Omdat, kijk, als je nu naar een land gaat, dan ga je kijken op internet, wat doen ze, wat kunnen. Dat had je toen nog niet in
maar
mijn tijd.
Waar liep je tegenaan? Want dat betekent dat jullie eigenlijk in Nederland maar wat deden.
Nou, we liepen eraan dat daar een cultuursport was, waardoor iedereen beoefend werd. Dat daar officieel als sport waren ze veel verder. Dat het professional vechters waren die meer dan 200-300 partijen hadden gevochten. En dan kwam ik met mijn jongetjes uit Amsterdam. 40 partijen die daarna naar school waren of een baan hadden. Stond je tegen die profs te vechten met technieken die wij nooit gezien hadden.
En
met
wat is dat dan? Is
ellebogen, dat je knie op het hoofd, clinchen.
Holy moly.
Dat waren dus de harde. En daar heb ik toen verloren. Ja, ik schaamde me toen dood, want ik was echt een coach die wilde altijd winnen. Toen zijn mijn jongens teruggegaan naar Nederland. Toen ben ik daar 3 maanden gebleven. Zowel uit schaamte, maar ook om de technieken te leren. En toen had ik dat gedaan, heb ik in Sichetong getraind, Pechmuang Trat, Kiat Sing Noi, dat waren 3 kampen. Nou, toen was ik allround, zeg maar. En dat heb ik verder in mijn Shakuriki-stijl verweven.
En ja, trainde je dan zelf? Bedoelde je, of keek je met coaches of
nee,
zelf vechten?
Toen trainde ik zelf. Toen, ja. Nou, niet vechten, want ik was toen al in de 30 ruim. Ja. He, dan ben je eigenlijk al te oud om te vechten in die landen. Maar ik deed wel de trainingen om die technieken eigen te worden.
Ja.
En dat had ik ook op een gegeven moment geleerd. En dat ging ik toen in Europa onderwijzen. Want ik heb niet alleen mijn eigen school heb ik toen getraind. Nee. Omdat ik een bond oprichtte, moest ik ook al die andere scholen moest ik coachen. Ja. Dus ik heb gewoon voor iedereen heb ik eigenlijk die techniek een beetje tentoongespreid.
Ja. En Marijn, wat je hier ook wel weer meteen ziet, de coach. Hè? Dus iedereen gaat naar huis en hij
Ik bleef.
Wat haal je daaruit?
Ja, nou, dit is inderdaad een coach die de beste wil zijn. En merkt dat er iemand al veel beter is. Ja, en dan niet bij de pakken neerzitten, maar gas geven. En waarschijnlijk al die technieken weer naar Nederland gebracht.
En het een beetje is eigenlijk was het tegen de lijn in van wat ze nu ook willen hier. Ik was geen democratische coach, ik was een autocratische. Ik was één baas, ook een beetje het Japanse systeem. In de school, onder de lessen, moest je doen wat ik zei.
Ja.
Als je nu zou ik misschien bij grensoverschrijdend gedrag door mijn vrouw aangeklaagd worden. Maar die jongens accepteerden het. En je moet niet vergeten, ik kan natuurlijk.
Ja, want daar heb ik 1 vraag over. Ja. Heel even, want de jongens, hè? Maar wat voor jongens waren dat? Wie kwamen dan bij jou? Wat
straatjongens. Ik had de eerste kern die ik had waren de KB. De Kinkerbuurtjongens. He, dat waren de beruchte. Ik woonde zelf in de Van Halstraat toen. Dat was eigenlijk de Krakersbuurt, waar al die krakers woonden. Maar toen had ik echt allemaal KB-jongetjes. En dat waren hele moeilijke jongetjes. Maar voor mij hadden ze respect. Ja. Kijk, ik had geen geitenwolle sok aan. Ze moesten gewoon doen wat ik zei. En zo niet, dan ging ik in de ring met ze. Ja. Maar ze accepteerden
dus
dat.
Ze hadden dus wel discipline dan.
Ik gaf ze de discipline. Ze hadden het niet, want als je binnenkwam en je had je een petje op en je had kauwgom en je handen in je zakken, zei ik eerst, doe je pet af, kauwgom in de prullenbak, handen uit je zakken en netjes oeh, sensei. Ja, meneer. Want dat is het gewoon.
Ja, ja.
En Kijk, die jongens accepteerden dat. Waarom? Omdat je kon vechten. Ja. Had een politieagent dat gezegd, hadden ze je uitgescholden. Je weet, ja, hebben ze geen respect voor. Of een ander. Maar juist die harde hand. En ik had natuurlijk heel veel jongens van andere nationaliteiten of van andere groeperingen. Zoals veel Turkse jongens in die periode. Antilliaanse, Surinaamse jongens. Maar dat waren wel de knokketjes. Want die leefden op de straat. Ja. En daar kon ik het ontzettend goed mee vinden.
Maar dan ben ik meteen, want wat ik ook dan over je heb gelezen. Je was ook heel duidelijk van wat je hier leert. Dat doe je alleen hier en niet op straat.
Nou, dat is zeer zeker. Ik kan een voorbeeld noemen. Ik had toen een groep jongens trainen. Ook veel jeugd heb ik altijd gehad. En er was een jongen die bracht de telegraaf rond in Slotermeer. Maar dat wist ik verder niet. Maar ik word op een gegeven moment gebeld door de dependance. En die zei, meneer Haring, ik wil even een leerling van u. Die is de boel hier aan het terroriseren. Ik zeg, nou, wie is dat dan? Nou, hij noemde zijn naam, 16 jaar. Een beetje flink gozertje wel. Ik zeg, wat doet hij dan? Ja, hij schopt wel eens een jongen neer en dit en dat. Nou, oké, die jongen die komt trainen de volgende dag. Hij weet van niks. En ik roep hem. Ik zeg, hey, luister eens, kom eens bij je sensei. Ja, hoe sensei? Heel netjes hoor, tegen mij altijd. Ik zeg, wat hoor ik? Ben jij zo'n ratje daar op straat? Ben jij de boel wat je niet mag, dat je staat te trappen en te vachten wat niet mag? Ja, toen werd hij helemaal rood. Ik zeg, ga jij maar even in de ring. Nou, toen ben ik met hem gaan sparren. Heb ik het niet eens op zijn gezicht gedaan, maar op het lichaam. Ik zeg, kijk, wat jij nu op straat doet bij die jongens, doe ik nou bij jou. Vind je dat leuk? Nou, hij lag te kermen natuurlijk.
Want je gaf hem gewoon een paar
trappen. En een paar trappen, maar wel zo dat het geaccepteerd is. Hè. Eigenlijk strafde ik hem met liefde, zo noemde ik dat.
Heb jij Jonas Vingegaard ooit een paar trappen gegeven, Marijn?
Nee, maar dat komt omdat mijn techniek nog niet voldoende is. Ja.
maar het leuke is, dus op een gegeven moment word ik een paar maanden daarna gebeld. Toen zegt die man, diezelfde man weer. Hij zegt, ik weet niet wat u gedaan hebt, maar we hebben de liefste jongen van de hele groep gekregen. Dus het heeft toch wel gewerkt dan.
Maar dat betekent dus eigenlijk wat je al zegt, en dat is natuurlijk ook zo. Je bent een coach, maar je bent ook een maatschappelijk werker.
Ja, vader, maatschappelijk werker. Heel veel jongens ook als
liever vader dan maatschappelijk werker, denk ik.
Nou, hun zeggen vaak, het is mijn tweede vader. Dat heb ik nu nog. Ik had ook een paar Russische jongens toen getraind. Die hebben nu in Moskou een school. Die zaten toen een beetje in de problemen. Hadden geen geld. Maar waren wel knokketjes. Nou, je moet contributie betalen op een school. Maar als je geen geld hebt, dan ga ik niet zeggen, ga er maar af. Nee. Dus die trainden bij me. En die zeggen nu nog, die hebben nu een geweldige school in Moskou. Tom Haring is ons tweede vader. Zelfs Badder heb in interviews wel eens gezegd, Tom Haring is mijn vader.
Ja, wat laten we inderdaad, de naam van Badder Hari valt nu. Dat is natuurlijk ook wel een mooi, nou ja, misschien ook wel even een duidelijke figuur om neer te zetten over jouw filosofie. Hoe kwam Badder Hari ooit bij jou binnen? Hoe oud was hij?
Ik dacht 14 jaar ongeveer.
En toen kwam hij binnen? Wat kwam er binnen?
Nou, gewoon een brutaal Marokkaans jongetje, zoals er zoveel zijn. Maar in de school, het gek is, iedereen gedraagt zich in een sportschool. Omdat je komt toch in een andere ruimte waar eigenlijk veel meer jongens lopen die veel beter vechten zijn dan dat hun zijn die binnenkomen. Dus ze voeden elkaar ook een beetje op. Maar Badder was geen makkelijke jongen. Ik weet wel eens dat er akkefietjes waren, hè, met vriendjes en andere dingen. Maar bij mij was het eigenlijk een keurige jongen.
Dat zag je meteen het talent?
Ik had heel snel in de gaten dat het echt een toptalent was, ja.
Was absoluut. Je dat ook?
Ja, dat heb je als coach, heb je dat gewoon door. Omdat je staat te sparren met die jongens. Ze trainen twee keer op een dag. In de ochtend moesten ze van 9 tot 10. En s'avonds van 7 tot half, ongeveer 8:30, 1,5 uur. Dus je hebt heel snel in de gaten wat je voor jongens bij je hebt. En maar dat was gewoon een hele technische jongen.
Ja, want wat is voor jou talent dan? Dus dat is eigenlijk een vraag aan iedere coach. Wanneer is iemand voor jou een talent?
Als hij zijn spelletje beheerst en de oefeningen doet en technisch goed is, conditioneel goed is, karakter heeft. Het zijn allemaal facetten die bij elkaar komen. Wil je een kampioen worden?
Ja. En karakter, wat vind je karakter?
Nou, karakter is dat je punt 1 kan incasseren. Want dat is natuurlijk met de vechtsport heel erg belangrijk. Maar dat je ook kan uitdelen.
Ja.
En die combinatie, kijk, je kan niet alleen of karakter hebben, want dan kun je in elkaar laten slaan, maar dan kun je hem niet pakken. Ja. He, je kan niet alleen uitdelen, want als jij een klap krijgt en je kan niks incasseren, is dat ook over. Heb je geen conditie, dan ga je na 1 ronde ga je stuk. Dus alle facetten als coach moet je zien bij een jongen en dat moet je als coach aanleren. Ja. He, niet iedereen heeft zomaar conditie of iedereen heeft techniek.
Maar je moet ook kunnen incasseren, bedoel je dat letterlijk of figuurlijk?
Nee, letterlijk en figuurlijk. Je moet geestelijk, maar vooral vooral lichamelijk. Ik bedoel, ze proberen je op het hoofd te stoten en te trappen. He, je knieën op het lichaam. Ja, dat is een harde sport, eerlijk is eerlijk. Ja. En als je dat kan hebben, niet iedereen is daar geschikt voor gewoon. Nee.
En wat was zijn kracht? Want je zegt inderdaad, als we... Kijk, Badr is een goed voorbeeld. Iedereen kent Badr Hari. Ja. Dus je zei van, ja, ik zag het meteen. En wat Marijn het ook inderdaad zegt, nou ja, het aantal componenten van talent.
Ja.
Wat had hij... Hij moet iets bijzonders hebben.
Nou, ten eerste was hij heel brutaal. Wat ook wel belangrijk is met vechten. Hij had maling aan alles in
aan
principe.
Status.
Ja. Dus hij ging. Ja, hij heeft wel eens dat hij in het begin in de school deed. Hij wel eens brutaal tegen een andere vechter van mij. Lloyd van Dam. Was uit Utrecht. En ook was wel een zwaargewicht. Een Surinaamse jongen. En was ook met mij in de K1. Heb hij gevochten. Maar die was met Badr. En toen was Badr een beetje brutaal. Toen ging hij wel even gestrekt in de ring. Hè? Want ik bedoel. In een sportschool heb je altijd je betere jongens. Weet je wel. Maar hij had er wel maling aan. Want ik denk. Kijk, de volgende dag kwam hij wel weer terug. En daar kan je aan zien dat iemand karakter heeft.
En was dat eigenlijk ook een beetje team dan, wat je dan nu zegt? Hè? Want dan is dus een oudere vechter van, oh, wacht even, er komt zo'n jong gassie, die moeten we even de teamdiscipline...
Nou, zo gaat het, ja, absoluut. Ja, ja, ja. Dat is misschien met voetballen anders, alhoewel ze hebben nou bij Ajax ook een Engelsman dat hij de boel een beetje moet sturen. Ja. Maar met vechten, het is zo, de discipline bij Chakuriki was zo, hoe langer je traint, hoe dichter je bij mij komt te staan. Want we stelden ons altijd op. Moest ook de 5 gouden regels zeggen. Hè? Dat was een stramien wat we altijd deden bij onze school.
Welke waren dat dan? Ja?
Nou ja, we zullen ons onthouden van grofheen de gewelddaden. We beloven vertrouwen en respect aan onze leraren. Dat soort dingen. Dat werd dan opgezegd. En hoe verder je naar voren kwam, hoe verder je kwam. Maar een jongen die pas in de school kwam, we hadden ook een ereplaats.
Maar even voor mijn beeld, sorry. Want echt letterlijk. Dus je stelt je op voor jou, jij met de sensei. Ja. En de jongens, hoe dichter ze bij jou stonden.
Hoe langer ze bij me trainden en hoe hoger ze waren.
En wat was daar de filosofie achter dan?
Omdat... Nou, dat je probeert zo hoog mogelijk te komen. Dat je zo ver mogelijk naar voren mag. Dan ben je ook eigenlijk de betere. Het zijn altijd de beste jongens die bij me stonden. En ook die het Chakuriki begrepen. Mm. Dus vaak als ik er niet was. Maar er stond zeg maar, laat me even Peter Aerts. Die staat vooraan. Maar Badr die komt de school in en loopt in de dojo met zijn schoenen. Dan is hij degene die zegt, hey, schoenen uit jongen. Want dan heb je een probleem. Dus ze corrigeerden elkaar ook bij ons in de school.
En is dat, hè? Want dat is inderdaad goed dat je dat ook zegt. Want ik dacht, kijk, Badr is dus een ongeslepen diamant als hij bij jou binnenkomt. Ja. En hij komt een beetje in dat regime van jullie terecht. Wat is zeg maar het Chakuriki gevoel wat bij hem erin werd gebracht, waardoor hij uiteindelijk inderdaad al dat talent eruit uiteindelijk is gekomen.
Ja, nou, het is niet alleen met vechten dat het eruit is gekomen. Het is juist dat je je maatschappelijk normaal ontwikkelt. Dat je normaal doet. Tuurlijk is het even fout gegaan toen de tijd. Maar ja, daar wil ik ook niet bij blijven hangen. Want Badr is ook ouder geworden. Heb kinderen. Doet nu ook heel normaal. Hè? Ik bedoel, hij verliest dan wel steeds. Maar goed, zijn tijd is misschien geweest. Maar het gaat erom dat juist die jongens die je krijgt in de school, die gewend zijn op straat alles te flikken, dat je ze gewoon eigenlijk een opvoeding geeft. Ja. Maar je gaat niet iemand die de eerste dag bij je binnen komt zeggen, hey jongen, je mag dat niet doen. Je leert een beetje vechten. Dan ziet hij, hey, hij heeft respect voor je. En dan ga je dingetjes veranderen. Ja. Hè? Hoe zijn attitude is. Dat hij op straat zich normaal moet gedragen.
Eigenlijk bracht je ze gewoon in een cultuur van de school.
Juist.
En ongemerkt, ongeschreven regels, werden ze eigenlijk langzamerhand opgevoed en opgeleid.
Ik probeer dus ook altijd te zeggen, jongen, maak je school af. Jongen, ga een baan zoeken. Jongen, ga iets dat je timmerman wordt. Ik had toen bureau Halt, die kwam toen bij me met 12 jongens. 1 meisje was dat, 11 jongens en 1 meisje. Waren echt moeilijke jongens. Die hadden echt veel geflikt in hun leven. En omdat ze nog jong waren, mochten ze kiezen of een jaar bij mij trainen. He, dan moesten ze echt elke dag komen of een jaar de jeugdgevangenis in. Nou, ze kozen natuurlijk, ja, we gaan lekker naar een sportschooltje. Nou, er waren na afloop dat jongens wel zeiden, we hadden misschien beter daar in de gevangenis kunnen zijn. Van de 12 zijn er 8 goed weggekomen, okay. Die dus een baan hebben gezocht. Maar die trainde ik. Maar die jongens die pakte ik zo hard aan, dat moest wel, maar daar kregen ze respect van je. Ja. Dus op een gegeven moment door jouw trainingen geven die jongens iets mee, waar ze ook wat in hebben in hun maatschappij. Weet je?
En wat is nu dan, als je zeg maar een transfer zou maken naar andere sporten, wat geef jij ze dan mee? Ik bedoel, je gaf net al eigenlijk, je kon binnenlopen, hè, en waar sta jij en waar sta ik ten opzichte van jou? Maar kun je dat nog eens wat verder, hoe pak je ze hard aan?
Nou, kijk,
een
voetbaltrainer of een tennistrainer of een hockeytrainer, die mag zijn pupillen niet slaan. Nee. Dat mag je nooit. Nee. Want dan heb je een big probleem. Ja. Wat mogen wij? Wij zijn kickboxleraars. Dus ik kan rustig iemand op zijn lichaam slaan zonder problemen te hebben. En het gekke
maar
is...
in de ring neem ik aan.
Ja, in de ring. Ja, in de dojo. Niet altijd in de ring, maar in jouw sportschool. Ja. Ja. Want je bent met vechtsport bezig. Ja. En omdat ze voelen dat jij beter bent dan hun, hebben ze gewoon automatisch respect voor je.
Ja. Maar dit klinkt natuurlijk voor heel veel mensen bijna een soort primitief. Van ja, je geeft hem een stoot en dan weet je, ik ben sterk en je moet naar mij luisteren. Maar het is binnen jullie wereld, is dat de enige taal, blijkbaar? Is het zo? Is het enige taal?
Nee, niet de enige taal, want dat zeg ik nogmaals. Dat was in de les. Hè? Mm-hmm. Als ik van 7 tot 8 hoef niemand te praten. Er werd ook niet gesproken in mijn les. Alleen dingen, als ik zeg 100 keer opdrukken, moet je niet 99 keer op, moet je 100 keer opdrukken. Want als je dat die ene niet deed, dan hielp ik je ermee. Ja. Weet je wel? Ja. Maar zo de les was afgelopen en je had een probleem, dan kon je rustig met me praten. Dan veranderde ik totaal. Ik was in de school was ik een beul. Maar buiten de uren, omdat ik met die jongens, konden ze rustig bij me komen. En dat accepteerden ze juist. Mm-hmm. Omdat je liet die jongens ook in hun waarde. Ja. Hè, als een jongen wat had, dan kon hij rustig met me praten. En dan ging ik met hem in discussie of zo. En dan gaf ik hem advies. Maar daarbuiten, zowel als we aan het trainen waren, dan was er maar één baas.
Ja, maar waarom? Want weet je, ze mochten het op straat niet gebruiken.
Nee.
En toch, en ze konden ook niet allemaal de top halen, neem ik aan.
Nee.
Maar wat was nu dan, als je dan daarna terugdenkt, wat was hun voornaamste motivatie om toch te komen? Terwijl het moeilijke jongens en meiden waren.
Nou, het leuke is, het was eigenlijk een cultus. Als jij bij Shakuriki trainde in die periode, heb ik het in de jaren 70, 80, dan was je wat. Ja. Als jij naar een discotheek ging en ze zeiden, ja, ik train Shakuriki bij Tom Haring, dan was je de man. Ja. Dus je hoefde niet eens wedstrijden te doen. Het was ook het status van, oh, jij bent een keiharde vechter. Ja. Alleen je mocht het niet doen, je mocht het niet beoefenen. Nee. Mits het natuurlijk zelfverdediging is. Ja. Ik bedoel, als iemand jou een klap geeft. Ik zei altijd tegen mijn jongens, als je problemen krijgt, vermijd het gevecht. Probeer dus nooit weg te lopen. Ja. Maar word je gedwongen, lever dan een goed stuk werk.
Ja,
ja als jij in elkaar geslagen wordt door een gozer, dan moet je terugslaan.
Ja, ja, ja.
Begrijp je?
Ja.
En die filosofie, en dat zat er heel goed in bij de boys.
Ja. Alleen wat natuurlijk, ik heb alle docu's wel gezien die door de jaren heen, die ook waar jij allemaal in hebt gezeten. En een van de eerste over Badr Hari speel je natuurlijk een hoofdrol. Dan zie je een beetje de rise van Badr. Er staat één gesprek, staat me nog heel erg bij, dat jij, hè, want je hebt met moeilijke jongens te maken, dat jij hem, dat is eigenlijk de Tom Haring doctrine bijna, dat je hem altijd zegt, er komen straks mensen naar je toe, die gaan je geld bieden, doe het niet.
Ja. Nou, dat is niet alleen bij Badr geweest. Hè. Dat is natuurlijk, kijk, als jij een vechtsport beoefent of dat jij een biljartman bent, dan komen de criminelen niet toe om jou een beetje als bewaker, hè, als zeg maar de uitsmijter voor die jongens te functioneren. Maar ik heb dus juist altijd verteld tegen die jongens, als je goed bent, en dat heb ik niet alleen bij Badr, want ik bedoel, wordt steeds op hem nu maar er zijn heel veel andere zwaargewicht jongens die benaderd werden. Ik heb ze altijd gewaarschuwd, jongens, blijf uit het criminele circuit. Want ja, ze hebben imposant, ze kunnen goed knokken. Dus andere jongens willen daar gebruik van maken. Maar ik heb altijd gezegd, ten eerste een kogelkopje niet weg. Kijk maar naar André Brilleman, hè, wat toen een bekende vechter was. Die in een vat gegoten was toen van mijn Giro Gym. Ja, op een gegeven moment moet je toch keuzes gaan maken. En als jij een sportman bent, dan gedraag je als een sportman. En ga je niet functioneren als een of ander crimineeltje. Daar was ik altijd verre van.
Ja, maar het was wel een wezenlijk probleem. Hè?
Ja.
Het hoort er toch bij dat soort figuren uiteindelijk als een soort van gieren om jouw school heen.
Ja, helaas, maar is ook bij boksers geweest. Als jij goed kon boksen of je was een goede judoka. Ze worden altijd wel benaderd door bepaalde types die graag met jou lopen te pronken. Alleen voor zelfverdediging, voor die gasten. He, van kijk uit, ik heb dit soort dingen, jongens. Terwijl ik ze altijd heb verteld, wat doe jij tegen een kogel? Je kan nog zo goed vechten in het criminele circuit. Het is veel harder, is een veel andere wereld. Die kogel kop je niet weg. Nee. Dus ik heb altijd gezegd, jongens, hou je met je sport bezig.
Ja. Ja. Het is een keiharde sport en dat gevecht is eenmaal wat mij dan meteen te binnen schiet, is eigenlijk het mentale stuk.
Ja.
Gaf je daar ook nog speciale begeleiding aan? Of hoe train je dat soort mannen zoals Badr Hari?
Nou, elke maand deden wij een nachttraining. Dat deed ik om mentaliteit te verhogen. Dan gingen we, of het naar zomer of winter was, gingen we naar Panacea in Bloemendaal. Dan begonnen we om 12 uur te trainen. In het begin zelfs nog op blote voeten in die duinen, waar je die naalden hebt die in je voet op een gegeven moment zaten. En na afloop van 2 uur keihard trainen, gingen we de zee in. Of het nou december was of juli, dat maakte niets uit. Maar dat waren van die weerbaarheidstrainingen met de jongens. Man op je nek in de duinen, gewoon keihard trainen. En het trainingssysteem wat ik had ontwikkeld, dat maakte waarom ik zoveel kampioen had op een gegeven moment. We waren gewoon harder dan andere jongens. En dat was het chakuriki, de ontleende kracht. Ja. Maar ja, je kwam vrijwillig. En als, er waren ook veel jongens die vonden onze sportschool te hard. Die gingen naar een andere sportschool. Nou, be my guest, ik bedoel.
En is dan de filosofie van, kijk, dat vechtsporten in die ring staan, je moet ook wel een beetje gek zijn natuurlijk, dat je dat durft, hè? Dat je gewoon tegen zo'n machine in de ring gaat staan.
Ja, nou, je hoeft niet gek te zijn. Je moet moed hebben. Daarvoor eigenlijk wat mensen niet zien, en dat ze zien altijd de verkeerde kant. Oh, het is een beetje knokken. En of het nou een lichtgewicht is of een zwaargewicht, zo gauw iemand in de ring stapt, moet je daar bewondering voor hebben. Ja. Want hij durft wel. Want wat gebeurt er? Je staat niet op straat tegen een jongen met een stok dat je iemand neerrost of die minder is dan jij. Nee, gemiddeld sta je in de ring tegen een jongen van hetzelfde niveau als jij. Je bent ongeveer even zwaar. Je hebt ongeveer even veel wedstrijden en je staat met blote handen. Dus dat kleine jochie wat in die ring staat, daar moet je gewoon bewondering voor hebben dat hij het durft. En om die moed te krijgen voordat ze de ring in gaan, daar gaat een proces aan vooraf. En dat moet jij als coach te begeleiden. Je moet ze ook zo ver zien te krijgen. Ik heb eens een keer een interview gehad met een journalist. Die kwam naar een training kijken. Hij zegt, meneer Haring, niet normaal. Er stonden 80 man te trainen. Gingen we ook naar buiten training. Met hadden we nog rode karatepakken aan. En hij zegt, als u zich gaat door die muur, gaan ze door die muur. Maar dat was gewoon de mentaliteit wat je met je jongen kweekt om zo ver te komen. Nou, als zo'n jongen in de ring. Ik heb wel eens gehad, jongens in de ring, na de derde ronde. Dat ze zeiden, Sen, het gaat niet meer. Het gaat niet meer. Ik zeg, als je niet doorgaat, jongen, ik sloop je in de ring als we direct in mijn kleedkamer zijn. En dan gingen ze door en ze wonnen hun partij nog. Dus het is gewoon geestelijk proberen die jongen op te... Ja, daar was ik schijnbaar redelijk goed in.
En kun je daar nog meer woorden aan geven? Want hoe zorg je ervoor dat ze uiteindelijk die moed hebben? Hoe ziet zo'n proces eruit dan?
Nou, kijk, ten eerste train je ze op de normale manier. Hè, dat ze conditioneel goed zijn, ja. Dat ze technisch goed zijn, dat ze het niveau hebben gehaald. Maar ja, je moet ze vertrouwen geven. Ze moeten ook in hunzelf geloven. Maar elke vechter die ik ook heb gehad, wie zo goed waren, hebben altijd het moment voor het gevecht dat ze zich toch onzeker voelen. Dat zie je niet als toeschouwer.
Maar jij wel, jij zag het.
Ik zie dat. En ik heb ook wel eens gemerkt, er zijn ook wel eens jongens zegt, Sen, ik ga niet, ik kan niet, ik heb pijn om dit en pijn om dat. Maar ja, dan moet jij als coach inspelen dat hij toch de ring in gaat. En dat gebeurt meer dan dat mensen het vermoeden. En zo gauw de wedstrijd is afgelopen, dan zijn ze dolgelukkig of ze nou verloren of gewonnen hebben, maar dat ze het toch hebben afgemaakt. Ja. Want je moet ook respect voor de verliezer hebben. Hè? Ja. Het is niet alleen de winnaar. Ook de verliezer die het eigenlijk veel moeilijker hebt en die eruit komt en de volgende keer toch weer in die ring stapt, moet je gewoon respect voor hebben.
Ja, ja, ja. Weet je waar ik nu aan moet denken, Marijn? Aan het feit van hè, dat je dus als coach ze zover brengt dat ze op die top momenten, de topprestatie leven. Die laatste tijdrit van Jonas in de eerste Tour die ze won. Die hij won, die jullie wonnen.
Ja.
Dat jij zat daar... Nee, je reed niet achter of wel achter hem?
Niet.
Nee. Nee, maar dat jullie daar echt peentjes zaten te zweten. En dat hij daarna in de auto zei van... Ja, oh, jullie waren nerveus, hè? Ja, nou ja, ik helemaal.
Nee, wij waren veel en veel nerveuzer dan dat hij was. Maar gaan we dan 3 jaar terug in de tijd. Toen kon hij niet eten van de spanning. Hè, dus dat was ook een proces eigenlijk. En uiteindelijk de moed hebben. Ja, dat vind ik mooi beschreven. Dat je inderdaad die ring durft in te stappen. Ja, dat is voor een voetbal in een vol stadion, een WK-finale. Het klinkt geweldig van, oh ja, ik mag dat spelen. Maar er zijn natuurlijk heel veel spelers, ja, die moeten echt de moed zoeken om het te gaan doen. Ja. En dan kun je als een teamspeler jezelf nog een beetje verstoppen natuurlijk.
Ja. En zou je maar individueel niet, als
nee. Als, nee. Nee.
Maar het leuke is, zoals in Nederland, hè, als je 4 keer verliest, dan ben je een klootzak. Ja. Als jij in Japan in de ring gaat en je gaat neer en je staat weer op, dan krijg je een groter applaus dan de winnaar. Hè?
Ja.
Dus ook het cultuurverschil van sommige landen is heel anders. Ja. Weet je, het gaat daarom dat jij de moed hebt om in die ring te gaan. En als je dan verliest of wint, oké, dat is dan bijzaak voor de toeschouwer. Maar als jij dan als verliezer weer opstaat, dan krijg je een staande ovatie. Ja. Nou, dat gebeurt in Nederland niet. Dus ook de mentaliteit is hier heel anders dan in die Oosterse landen.
Ja, mooi.
Hey, want je had even het voorbeeld aan dat Jonas dat Vingegaard dan in eerste instantie niet durfde, nerveus was, bijna moest overgeven. Kijk, Thompson methode is dan gewoon, als je dat niet doet, of je nou in die ringklappen krijgt, anders krijgen ze van mij in de kleedkamer.
Ja.
Dat is natuurlijk, ik neem aan dat je dat niet bij Jonas hebt maar gedaan. Goed, maar hoe?
Ja, nou goed, wat ik hier eigenlijk hoor, was wel, je komt in een systeem. Hè? Je komt in die school. Ja. Je staat eerst achteraan de rij.
Ja.
En de grote sterren staan dicht bij de coach, de sensei.
Ja.
En langzamerhand kom ik daar ook. En dan als ik daar eenmaal kom, dan heb ik wel de moed om het te doen. Ik bedoel, het laat het vooral zien dat dat soort processen, mits de cultuur goed is, waar de discipline is, waar, mm-hmm. waar voorbeeldgedrag ja. is, waar je ziet wat je er ooit voor moet doen om zo goed te worden, dat je dan wordt meegenomen Juist. Eigenlijk in, ja. het, in het verhaal.
En hier zie je, alleen kijk, dit hoort heel erg hierbij. Hè? Dus dat dit je daar met krachttermen ja. zegt van, ja. anders dit. Even kort dan, maar hoe hebben jullie hem? Hè? Hoe reageer jij?
Wij knuffelen heel veel.
Ja, heb Jonas even lekker geknuffeld.
Nee,
maar zeg je dan ook wel, ben je dan hard voor hem? Zeg je nu, ga je op die fiets om hem er doorheen te jagen? Of?
Ja, dat is moeilijk omdat te zeggen wat nou, maar waar het op neerkomt is uiteindelijk de moed vinden om de ring in te stappen. Kijk, je hebt ook een keuze, ik doe het niet, maar dan trek ik ook de deur van de sportschool achter me dicht en is het klaar. Dan kun je wat anders gaan doen. Ja. Maar als je dit wil, ja, dan gaan we daar naartoe. Hm. En dat zijn natuurlijk wel processen van het onderkennen, maar bovenal, hè, en iedereen die mij een beetje kent, ik hou van cultuur, van voorbeeldgedrag, van oudere sporters die eigenlijk laten zien van ja, als je het uiteindelijk wil, dan moet je dit doen. En dat heeft Jonas natuurlijk gezien. Met
dus
Primoz,
je zou de
Steven.
Moed hebben om die tijdrit te rijden. Eigenlijk is dat.
Ja, maar dat beseft hij op dat moment. Dat ik bedoel, dat is helemaal niet meer een bewuste gedachte. Maar in 2019, toen hij voelde van oh ja, maar ik kan nog helemaal niet met de spanning omgaan. Ja, dan wel weten van ja, maar er moet nu wel wat veranderen. En dat is wel wat Jonas zelf inmiddels ook kan zeggen. Ik moest daar wat aan gaan veranderen.
Terug naar de coach Tom en ook wat ik heel erg merk bij jou is van ja, ik ben een coach, maar ik ben ook een vaderfiguur. Ja. Dat betekent natuurlijk ook dat je geraakt kan worden. Ja. Badder is uiteindelijk, kijk, Badder, het gaat niet over Badder, maar ik vind het een mooie rode draad.
Ja, begrijp ik.
Badder is uiteindelijk bij je vertrokken.
Ja.
Hoe was dat voor jou?
Nou, dat vond ik eigenlijk heel erg, omdat, kijk, over het algemeen houd ik mijn gezin en de sportschool wel gescheiden. Maar Badder was een jongen die altijd op straat zwierf en die nam ik heel vaak naar mijn huis. Ik had een vriend toen, die heb ik leren kennen op vakantie, was een Marokkaanse man. Die deed heel veel voor de ambassade in Den Haag, was een ingenieur. En mijn vrouw werd vrouw werden vriendinnen en ik werd bevriend met Charlie, heette die. En toen had ik altijd een barbecue bij me thuis. Dan liet ik Badder altijd komen. Omdat hij toch meestal op straat aan het rommelen was. En toen trainde hij bij me. En hij werd al beter. En had al diverse partijen gewonnen. En die nam ik dus veel bij me thuis. Nou, op een gegeven moment, toen was hij Nederlands kampioen geworden bij mij. Hij was in een gala in Hoorn. 3 partijen moest hij toen vechten. Hij won ze alle 3. En als je de 3e had gewonnen, werd je automatisch Nederlands kampioen. Toen was hij pas 18 jaar. En nou, het ging allemaal fantastisch. Maar Badder kreeg steeds meer bekendheid. Hij vocht toen bij Klory en Simon Ruts toen een hoofdpartij. Het was een invalpartij tegen Ignasov. Die Rus, die verloor die op punten, omdat het was een invalpartij. Maar hij was ook veel te jong. Hij was een stuk lichter dan die jongen. Maar hij zet een geweldige partij neer, wat bij de mensen bijbleef. En wat krijg je dan? Mensen raken geïnteresseerd in Badder. En er waren mensen die benaderden hem toen. Gaven ze hem geld, ze gaven hem een auto, ze gaven hem een huis. Als hij maar bij hun kwam in hun organisatie. Dus hij is gewoon weggekocht. Nu kan ik dat wel begrijpen van Badder. Het is een jonge jongen, 18 jaar. Maar ik vond dat eigenlijk een mes in mijn rug. Dat vond ik heel erg. Want hij was als een zoon bij me thuis. Dus heb ik wel in die periode heb ik daar behoorlijk problemen mee gehad. Ja. Dat vond ik wel heel erg.
Maar goed. Is het dan? Want kijk, dit is natuurlijk niet onderdeel van de cultuur die jij hem hebt geleerd.
Nee. Maar het gebeurde ook van de een op de andere dag. Want hij zei tegen mij, Sen, ik ga op vakantie. Naar Brazilië had hij gezegd, met vrienden. En toen, een week daarna, las ik op internet dat hij een contract had getekend bij Klory, bij Simon Ruts. Omdat ze zagen wel wat een talent hij was. En daar konden ze geld mee pakken.
Maar heeft hij dus, je moest het...
Niks gezegd. Opeens was hij weg. Ja, maar goed, het maakt niet uit.
Is hij daar later nog een keer op teruggekomen?
Hij is teruggekomen bij me, na een jaar.
Oh.
En toen had hij in Australië gevochten. Toen is hij knock-out gegaan tegen die jongen. En toen kwam hij terug. Kijk, een telefoontje. Hij zegt, sensei met Badder. Ik zeg, hey, een beetje cool was ik natuurlijk. Hij zegt, ik wil even met u praten. Ik zeg, nou is goed. Ik zeg, kom maar naar de sportschool. Ik kwam niet meer naar me thuis. Dat wilde ik niet. Ik kom maar naar de school. Nou, toen kwam hij en even zitten babbelen. Ja, Sen, ik ben dom geweest. Ik had nooit weg moeten gaan. Ik zeg, jongen, het is je vergeven. Hebben we allebei even staan grienen, zeg ik je eerlijk, tegen elkaar.
En waar zat die emotie?
Nou ja, dat je toch een band had met elkaar, die eigenlijk abrupt verbroken werd. En hij deed het omdat hij denkt, hey, ze hebben hem dingen beloofd. Nou ja, een jongetje van 18 kun je van alles beloven. Ik gaf hem geen geld. Hij was een leerling van me. Hij mocht hem bij me eten, maar hij moest gewoon trainen. Hij betaalde hem wel geen contributie, maar het was gewoon een jongen van ons. En als je dan opeens wegvalt, terwijl hij je op dat moment een van je betere talenten in dat gewicht is. Het was niet het beste, want ik had ook lichtgewichten. Heel goed, waar je het nooit over hoort. Dan is dat wel erg. Dat vond ik heel erg. Maar goed, dat hij terugkwam. En toen had hij één dag meegetraind weer bij me. Dat vergeet ik nooit. Er zijn ook boeken geschreven. Hè? Dat staat er allemaal in. En toen had hij gevochten. En meestal gaan die jongens naar de gevechten. Gaan ze in de sauna in mijn school. En dan zitten ze te babbelen. En dan ga ik gewoon naar huis toe. Ik bedoel, dan zijn die jongens bij elkaar. En toen de volgende dag, dat zei Hessie nog. En Amir, jongens die bij me. Hij zegt, Sen, hij zat in de sauna. Hij zegt, ik ben zo blij dat ik weer terug ben bij die baard. Ze zeiden altijd achter mijn rug de baard, weet je wel. Hij zegt, dit is weer de ouderwetse trainingen. En hij gaat de sauna uit. En hij loopt de dojo in. En dan komt hij een van die Hellenzels tegen die er ook trainde bij mij. Want die had jongens, die deden heel halte training. He, ze trainen van allerlei soorten jongens. En daar hadden ze ruzie mee, die twee. Maar dat wist ik niet. En de dag daarop waren ze allebei weg van mijn school. Dus Badde was weer weg. En die jongen van de Hellenzels was weer weg. Want die hadden een contromie met elkaar. Hij had schijnbaar een van die meisjes wat aangedaan. Dus ik was eigenlijk allebei die jongens kwijt. Nou was dat één was gewoon een bodybuilder als het ware. Die ook een beetje bokste. He, ik zal zijn naam niet noemen. Was een van die Hellenzels. En Badde. Dat is eigenlijk de reden dat hij toen bij me weg is gegaan voor de tweede keer. Omdat ze gewoon die confrontatie niet aan wilden met elkaar.
Maar dat heeft hij niet tegen je gezegd?
Heeft hij niet gezegd. Later hoorde ik dat via. Dus ze waren gewoon bang voor elkaar. Ja. Want dat is het. Want die alleen waren natuurlijk niet gemakkelijk. En in die tijd sponsorden ze Badde. Badde kreeg altijd geld. Die kwam ook toen veel bij Jap Jum. Hoorde ik ook later pas hoor. Dat wist ik niet. Maar ja, er waren dus akkefietjes geweest. En ja, dat ging heel hoog op spelen. Ja. Maar ja, goed, dat is buiten mijn school omgegaan. Ja.
Want dat is, kijk, dit is dus een voorbeeld. Ik vind het ook wel weer een mooi voorbeeld. Omdat je zegt, ja, eigenlijk van alle pluimage trainde gewoon bij mij. En wij horen allemaal namen hier over de tafel. Ja, voor mij als misdaadjournalist is het wat normaler. Maar voor jou denk ik, zo vaak praten we niet over de Hells Angels. Maar ja, binnen die dojo, binnen die school, is iedereen gelijk.
Iedereen. Nou, het was zo dat ik had 's ochtends met gewichttraining. Ik ging om 8 uur open. Had ik altijd zo'n 20 jongens van de Hells Angels die bij me trainden. En die zetten natuurlijk de motoren voor de deur. Maar in de school deden ze allemaal keurig. Want toen ik die school overnam, was het van Turkse jongens. En daar trainden de Hells Angels. En ze hadden allemaal een sleutel. Betaalden geen contributie. Ze konden erin wanneer ze wilden. Ze liepen achter de bar. Toen ik daar kwam, sleutels inleveren. Iedereen betaalt contributie. En ik had hem toen met Chris Dolman, dat was dan mijn partner. Daar hadden ze ook wel heel erg ontzag voor. En toen ging iedereen, kreeg netjes een kaartje ingeschreven. En die trainde 's ochtends. Maar ik had 's ochtends ook, was een flatgebouw van oude vandaag. Had ik heel veel oude vrouwtjes en mannetjes die een beetje fitness trainden. En die trainden samen met de Hells. En er was een geweldige sfeer. Ja. En mijn vrouw stond toen wel eens achter de bar te helpen als studentje nog. Die zei ook, ik heb nog nooit zulke leuke mensen meegemaakt. Nee. Want ze gedraagden zich normaal zoals het hoort in de sportschool.
Maar kijk, je geeft inderdaad aan, kijk, Badder is nu inderdaad een vader en heeft een normaal leven. Maar het is natuurlijk helemaal mis met hem gegaan.
Ja.
Een grote zaak, Koen Everink, mishandeling in de arena.
Heb ik op de blaren moeten zitten. Maar ook met Simon Rutsch, want die ging ook verschut. Dat was gewoon een promotor die nooit met criminaliteit te maken had. Maar die heeft hem schijnbaar Badder een keer meegenomen met een akkefietje, waar toen de probleem nog ging. Hebben ze toen ook iemand in elkaar geslagen. Ja, dat moet je niet doen.
Hij heeft een periode natuurlijk gehad dat het schering en inslag was. Het werd gewoon, het was gewoon echte criminaliteit.
Ja.
Kun je zeggen, hè, want we hebben het eigenlijk, gaat hier continu eigenlijk over cultuur. Ze moeten, hè, het voelt ook heel erg militair aan.
Ja.
Hij is er bij jou uitgeketst, gegaan, teruggekomen en weer niet kunnen blijven of niet willen blijven. Zou dit allemaal gebeurd zijn als hij bij jou was gebleven?
Ik weet het niet, maar eerlijk gezegd denk ik het van niet. Want ik was natuurlijk net toch een soort vader voor ze. Ik heb wel eens gehoord dat Badde toen bij andere scholen trainde, dat hij de trainer opbelde, dat hij zegt, ja, ik ga hem 2 uur trainen, kom naar me toe. Nou, dat is bij mij niet mogelijk. Ik zie al dat een leerling mij gaat bellen van, je moet me nu komen trainen. Ik had mijn tijden en dan kwamen hun op tijd. Ik had Jeroen de Banne, hè, iedereen kent hem, die wereldkampioen. Die had toen verloren tegen Sam Schild in Japan. En toen kwam hij bij mij, toen zegt hij, meneer Haring, hij zegt, ik wil toch nog 2 jaar doorvechten, mag ik bij u trainen? Hebt hij toen een woning training gezocht in Amsterdam. Heb die bij me getraind. Een geweldige jongen, ook echt goed. En toen kwam hij, zeg maar, na de derde les kwam hij 5 minuten te laat. En ik ben aan het trainen met die jongens en ik zie hem. Ik zeg, ei, kom op de grond, opdrukken dit. Ik ging tekeer tegen hem op een verschrikkelijke manier. Had ik een barbecue de week erop. En toen zei hij tegen mijn vrouw, hij zegt, ik was bang voor u, man. Hij zegt, hij keek me aan. Hij zegt, ik kwam te laat. Hij zegt, ik kom nooit meer te laat bij hem. Nou ja, ik ben maar een klein mannetje. Je weet, die Ron LeBanne, 110 kilo, was een beest. Maar het gaat om dat je geestelijk boven die jongen staat. Weet je? Dus het gaat om het niveau, hoe jij met ze bent. En ik denk, Badde wist hoe ik was. Ik denk niet dat hij dit had gedaan.
Je vertelde inderdaad, ik kom in Brazilië en dan kom ik ook bij de jongens. Hè, want,
ik Shakuriki, heb daar een sportschool, hè, Shakuriki school. Die doen dus een systeem zoals ik het doe. Want er waren jongens die bij mij hebben getraind jaren in Amsterdam. En dan mochten ze op verzoek, dan wilden ze dat graag, daar een school beginnen. Maar dan moesten ze wel mijn systeem doen.
Ja, en die zat niet in de toeristenfavelja.
Kijk, dat weten mensen ook nog niet. De favelja's begint van onderop. Ja. En er wonen meestal taxichauffeurs, behangers, mensen die gewone banen hebben. Maar hoe hoger je komt, hoe erger het is. Ja. Ze hebben daar ook geen elektriciteit van, geen water. Of ze gaan iets aftappen, weet je wel. Ja. Maar dat is echt de criminaliteit. Maar het gek is, die jongetjes daar, omdat ik er een paar kampioenen heb gemaakt. Een Pedro Rizzo, heel bekend van UFC. Een Carlos Alianos. En die jongens, die zijn daar heel bekend geworden. Want het waren wereldkampioenen. En omdat jij daar als trainer bent en op televisie komt, kennen ze je daar natuurlijk. Dus ik kan daar rustig rondlopen. Omdat ze respect voor je hebben.
Maar wat gebeurt er als wij dan lopen?
Nee, toerist kan daar niet met gouden ring om of met een klokkie, want die wordt van je afgetrokken. Dan word je vastgezet in de hoek. En dat,
maar die jongens eigenlijk, want daarom noemde ik het ook, uitzichtloos lijkt het. Maar ja, daar ook in die sportscholen, daar gebeurden dus ook de dingen om ze toch wel nog bepaalde dingen mee te geven.
Ja, absoluut. Ja. Vooral die vechtsportscholen, die Muay Thai scholen doen het heel goed. Ja.
Ja, mooi.
Maar dat is, kijk, maar doet het jou dan niet pijn? Hè? Want ik vind het een geweldig verhaal en ik ken het verhaal ook, want we hebben elkaar vroeger wel eens vaker gesproken. Maar waar je ook vaak voor de camera moet verschijnen, is dat je weer moet uitleggen dat kickboksen niks in de kern niks met criminaliteit te maken heeft.
Ja, dat
maar
is
dan
wel,
heb je Hesti Gerges bijvoorbeeld, geweldige gozer, supergoeie vechter. Maar jaren geleden heb ik hem zelf uiteindelijk ook moeten interviewen over een drugszaak,
ja,
waar hij dan in verzeild werd geraakt. Dat lijkt me zo moeilijk dan voor jou.
Ja, het is frustrerend. Natuurlijk is, kijk, Hesti kwam bij me, was het een stratenmaker. En hij had toen een akkefietje dat hij had gevochten op straat, omdat hij racistische dingen naar zijn hoofd kreeg. Ja, hij is half Surinaams. En toen had hij gevochten. Nou, was een grote gozer. Dat had hij iemand neergeslagen. Was een rechtszaak. Moest hij geloof ik een taakstraf of zo doen. Maar zat nooit in de criminaliteit. Toen kwam hij bij me trainen. Toen werd hij Nederlands kampioen. Europees kampioen. Wereldkampioen. Vocht in Japan. En toen is hij ook benaderd door jongens. Eerst zogenaamd onder vriendschap, sponsoring. Een trainingspak kreeg hij. Hij kreeg een paar gimpen. Maar werd langzaam ingezogen in een bende criminelen. En toen hebben ze in ook met drugszaken in België wat gehad. En hij heeft dat altijd ontkend naar mij. Later heeft hij ook zijn excuus aangeboden. Hij heeft ook een boek geschreven en hij zei, ik heb eigenlijk mijn sensei heb ik eigenlijk voorgelogen. Terwijl ik dat nooit had mogen doen.
Dus en is jouw vertrouwen zo groot dat je ze meer de cultuur bijbrengt van het, nou ja, bij het Shakuriki cultuur, dat ze dat uiteindelijk voor het grootste gedeelte juist ook weghaalt uit de criminaliteit en uit het geweld?
Nou, je geeft ze eigenlijk als voorbeeld jezelf. Je zegt, luister, ik ben een vechter. Ik doe toch ook normaal? Hè, ik heb dan mijn sportschool. Dat is mijn werk. Mijn vrouw die werkt. Mijn kinderen gaan naar school. Ik zeg, zo moeten jullie ook gaan worden. Gewoon normaal. Gaan baan zoeken. En heel veel, die doen dat ook. Want er zijn natuurlijk ook wat jongetjes die kwamen al uit die jeugdgevangenissen. Die hebben al een hoop meegemaakt. En die zien eigenlijk wel dat toch niet het leven is. En door die discipline die jij ze leert, hebben ze ook het karakter om een andere weg in te slaan.
Dat je er was, Tom. En waar ik al op hoopte, is gebeurd. Je hebt zeker niet teleurgesteld.
Oké, dankjewel.
Absoluut.
Woes.
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 Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door BadCity.nl.